Let op. In deze podcast worden voorbeelden van seksuele uitbuiting en mishandeling besproken.
Deze zijn gebaseerd op persoonlijke verhalen en grondig journalistiek onderzoek.
Manipulatief.
Inpalmen.
Snel geld.
Loopjongen.
Uitbuiten.
Macht.
Mensenhandel.
Seksuele uitbuiting. Een delict waarbij daders vaak onder de radar blijven. Kiezen deze daders zelf voor dit criminele pad of wordt het voor hen bepaald? Aan de hand van gesprekken met experts, een slachtoffer en zelfs een dader krijg je een kijkje in deze duistere wereld. Dit is de podcast Na de Daad. Klant is koning. In deze aflevering, aflevering 1, word je meegenomen in de misdaad die de daders begaan. Mohini wordt op 14-jarige leeftijd slachtoffer van seksuele uitbuiting.
Ik ben Mohini. Ik werk als ervaringsprofessional. Ik heb van alles meegemaakt in mijn jeugd, waardoor ik als ervaringsprofessional werk. Ik was vanaf kleins af een meisje die eigenlijk iedereen wilde helpen. En dat klinkt echt alsof ik een redderscomplex had, maar ik denk ook echt dat ik dat had. Er was een standaard zwerver die altijd rondliep en ik gaf altijd mijn lunch aan hem. Maar dat deed ik al als basisschoolkindje. Als ik nieuw speelgoed had en iemand anders vond dat leuk, gaf ik het zo met gemak weg. Hetzelfde geldde met snoep en dat soort dingen. Dus ik was best wel iemand die altijd iemand anders wilde helpen. Ik denk dat hij daarvan vooral gebruik heeft gemaakt.
Loverboys, je kent ze wel. Mooie, charismatische jongens met dure spullen geven cadeaus aan hun vriendinnetjes om ze vervolgens te verhandelen voor seks.
Toen ik mijn loverboy leerde kennen was ik 12. En ik ben op mijn 14e slachtoffer geworden. Tot aan bijna 17. Dus we hebben een jaar vriendschap gehad en toen hadden we wel al een relatie. En als ik af en toe alleen met hem was, dan was het ook anders. Het was gewoon heel kinderlijk nog. Pas toen ik slachtoffer ben geworden, ja, toen was ik ook echt diehard slachtoffer. Dus toen had ik echt elke dag klanten en dat soort dingen.
Het geld stroomt bij hem binnen. Maar ondertussen bevindt het slachtoffer zich in afgrijzelijke situaties. Vastgeketend aan kettingen, vernederd door klanten en verwaarloosd. Dekt de term loverboy eigenlijk wel wat slachtoffers wordt aangedaan?
Ik haat de term loverboy. Het zijn tienerpooiers, voor een belangrijk deel mannen, die vrouwen seksueel uitbuiten voor geld. Mijn naam is Marcel Lieskamp. Ik ben programmaleider, dader of slachtoffer van seksuele uitbuiting. Seksuele uitbuiting is een vorm van mensenhandel. Je kunt het ook vergelijken met de loverboy problematiek. Alleen loverboy problematiek is een beetje een raar woord. Loverboy houdt zo'n beetje in dat het lieve jongens zijn die met cadeautjes en allerlei lieve woordjes vrouwen inpalmen. Maar uiteindelijk is het de bedoeling om ze gruwelijk seksueel uit te buiten en daar heel veel geld mee te verdienen.
Kruipen in de huid van het slachtoffer. Je komt iemand tegen en de vonk springt over. Je wordt verliefd. Je bent trots op je relatie en iedereen mag het weten. Maar ineens wil jouw nieuwe vlam weten waar je bent, met wie je bent en wat je aan het doen bent. Diep van binnen verandert er wat, maar je kan je vinger er nog niet op leggen. Op een gegeven moment stap je bij hem de auto in en voor je het weet lig je op een bed en word je verkracht. In het ergste geval door meerdere mensen op één avond. In de hoek van de kamer staat iemand te filmen en vanaf dat moment is het afgelopen. Jouw lichaam is niet meer van jou. Jouw lichaam is vanaf nu de inkomstenbron van jouw vriendje. Jouw lichaam is verhandeld. Je bent slachtoffer.
Mijn naam is Henk Verda, ik ben criminoloog. Mensenhandel dat is een beetje een koepelbegrip voor verschillende vormen van strafbare feiten. Het gaat dan om arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting, seksuele uitbuiting. En wat ook nog wel bij hoort is de handel in organen. Ja, en als je het hebt over seksuele uitbuiting, is het eigenlijk dat personen onder dwang seksuele diensten moeten aanbieden voor iemand die daar zelf beter van wordt. Die dwang gaat gepaard met bijvoorbeeld het innemen van iemands identiteitspapieren. De dwang kan ook betekenen dat er ook geweld aan te pas komt. Hè, dat mensen echt geïsoleerd worden. Ik zeg mensen, omdat iedereen altijd denkt dat het alleen maar vrouwen zijn waar sprake is van seksuele uitbuiting. Dat is ook wel vooral zo, hè. Maar soms zijn het ook mannen.
Bij seksuele uitbuiting wordt iemand dus gedwongen seks te hebben tegen betaling. Dat geld gaat niet naar het slachtoffer, nee, het gaat naar de uitbuiter. Voor Mohini begon de uitbuiting op één specifieke avond. Een avond waar ze ruzie had met haar ouders en haar pooier zijn kans greep.
En daar kwam hij mij ophalen toen ik met haar meegegaan. En mijn ouders waren op dat moment heel boos op mij. Dus zij dacht dat ik bij een vriendin bleef slapen, dus ik was bij hem. En die dag heb ik voor het eerst gedronken. Daar heb ik toen mijn eerste jointje gerookt. Nou ja, van steeds meer drinken, blowen, roken. Ben ik knock-out gegaan. En toen ik wakker werd volgende ochtend, had ik mijn eerste klant. Ik wou op maagd blijven tot aan mijn huwelijk. Dus dat moment toen ik wist dat ik slachtoffer was, dat ik mijn maagdheid heb verloren, was ik zelf ook helemaal in shock. Ik zat echt in een hoekje in de kamer en ik dacht echt alleen maar, wat is hier gebeurd? En dat is het ergste van wel, ik kan me het ook niet herinneren. En ik was natuurlijk in de status. En in de status moeten ook maagd blijven tot hun huwelijk. Dus op het moment dat ik mijn maagdheid verlies, is dat natuurlijk ook weer voer voor hem om te gebruiken voor mijn chantage. Als hij filmpjes kon opnemen, dan zou hij dat ook wel doen, want hij weet heel goed dat ik niet wil dat mijn ouders dat zien, bijvoorbeeld.
Dat Mohini niet wilde dat haar ouders erachter zouden komen, komt onder andere door de schaamtecultuur. Marcel Lieskamp vertelt.
Meiden of jongens die uit de schaamtecultuur komen, dat zijn culturen, Hindoestaanse culturen, islamitische culturen, waarin de meiden en de jongens niet zo vrij zijn opgevoed als in Europa. Dus naakt en naaktheid, dat is een groot taboe, zeker voor het huwelijk. En binnen die cultuur, zijn vader en moeder, die zijn, als ze weten dat hun dochter uitgebuit is of verkracht is, dan schamen ze zich enorm voor hun dochter. Dan krijgt de dochter ook de schuld.
En ik wist, mijn ouders gaan, die gaan dit niet accepteren, want ik ben nu niet meer schoon, laat ik het zo zeggen. Die avond dat hij mij heeft verkocht, laat ik zeggen, was ik in shock en alles. Nou goed, naar huis gegaan. De volgende dag reageerde ik niet op de telefoon wat ze me hebben gegeven. Toen kwam hij dus met Beer. En daar heb ik mijn eerste klappen gehad.
Beer was de rechterhand van Mohini's loverboy. Hij was groot en sterk en deelde de klappen uit.
Toen wist ik van, als ik nu wegga, dan kom je mij gewoon zoeken. Nou ja, ik ben best eigenwijs, dus ik heb het nog proberen uit te stellen. Ik ben een jaar bij Fien met hem geweest. Daarna hebben we een jaar relatie gehad. Dus hij kende mijn systeem heel goed. Dus toen zei hij ook van, als jij niet gaat doen, geef niet. Ik pak gewoon jouw nichtje, of ik pak die, of ik pak die. Ja, nee. Dus dan ga je ook het maar doen.
Het is al te laat om de relatie te verbreken. Je wordt gechanteerd met de beelden die de eerste avond van jou zijn gemaakt. Maak je het uit, dan wordt alles online gegooid. De hele wereld ziet dan hoe jij wordt vernederd, hoe jij wordt verkracht. Je bent machteloos. Je weet niet wat je te wachten staat. De ene keer word je via de achteringang een luxe hotel ingetrokken om een hoge pief te plezieren. En de andere keer ben je vastgeketend in een garagebox. Klanten komen aan de lopende band binnen, maar je kan geen kant op. Want waar ga je heen? Naar je vriendje? Die brengt je gewoon weer terug. Je bent de regie over je leven kwijt. Voor de klanten ben je alleen nog maar een lichaam. Jij bent een product en de klant is koning.
Maar hoe komt een klant nou bij zo'n slachtoffer terecht? Vaak wordt iemand aangeboden op een sekssite. De advertenties worden meestal niet geschreven door de meisjes zelf, maar door hun pooiers.
Hey, Jasmine hier. Ik ben een stoute jonge dame van 21 jaar met schitterende rondingen. Mijn mooie zachte lippen zullen je verwennen vanaf het begin tot het einde. Mijn aanwezigheid zal je een avontuurlijk en opwindend gevoel geven dat je nooit zal vergeten. Alles is mogelijk, niks is taboe. Van lekker tongzoenen en anaal, van soft SM en BDSM. Sensualiteit, erotiek en passie zijn gegarandeerd wanneer ik bij jou langskom. Als je geniet van avontuurlijke seks met een geil meisje, maar natuurlijk met mooie vrouwelijke rondingen, laat dan deze kans niet missen om mij te ontmoeten.
Puur, bruine ogen, bruin lang haar. Kom heerlijk genieten van mijn geile, exotische lichaam. Pijpen zonder condoom is mogelijk. Bij goede hygiëne. Ik doe ook anaal,
escort en thuisontvangst mogelijk. Bij jou thuis of bij mij thuis. Hotelkamer of cardate. Maak nu een afspraak voor een heerlijk spannende date. 100% discreet. WhatsApp of bel voor afspraak. Dikke kus.
Slachtoffers staan volgens hun advertentie 24/7 voor alles open. En hun leeftijd ligt heel toevallig net op de grens van meerderjarigheid.
Ik zat nog op school. Ik deed TL. Dus bij de toetsmomenten was ik er altijd. Ik heb een paar keer tijdens schooltijden heb ik mijn klanten gehad. Of op momenten wanneer ik dan zei dat ik naar mijn vriendinnen ging. En ik had op een gegeven moment zogenaamd een baantje. En dan ging hij dan zogenaamde salarisstroken maken. Zodat die mijn vader kon laten zien. Maar ja, het geldt natuurlijk niet. Dat bleef bij hem. Ik heb gewerkt in zijn huis. En in hotels heb ik gewerkt.
Mohini ging zoals de meeste meisjes van haar leeftijd naar de middelbare school. Maar ook buitenschool werd ze opgeleid. Niet tot technicus, verzorgende of designer, maar tot prostituee.
Dus we gaan proberen om dat biologisch je aan te leren. Dus je hebt een bepaalde tijd dat je naar de wc gaat. En met opleiden bedoel ik dus dat. Dat ze je dan laten zien van, dat je op een bepaalde tijd naar de wc gaat. De manier hoe je moet aankijken, hoe je moet flirten. Hoe je ervoor zorgt dat andere mensen jou aantrekkelijk vinden.
Daar ga je dan, de vijfde afspraak van vandaag. Wat staat je nu weer te wachten? Vastgebonden aan haken in de muur zie je twee mannen binnenkomen. Ze hebben een tas met voorwerpen mee. Van de helft weet je niet eens wat het is. Bibberend van de kou en angst moet je toekijken hoe de mannen met lust in de ogen en een grijns op het gezicht hun broek naar beneden trekken. Voordat je het weet propt de een zijn er plasstinkende piemel in je mond. Beneden voel je de ander en achter wordt een voorwerp naar binnen geduwd. Na een paar harde klappen en vernederende woorden vertrekken ze. Je vriendje neemt de betaling in ontvangst en gooit je een flesje met slootwater toe. Je lichaam bonkt nog na van de klappen. Je voelt je vies, maar douchen mag niet. En voor je het weet komt de volgende man binnen. Hij loopt op je af, grijnst en duwt tegen je wil in een druk naar binnen die je niet kent. Nou ja, op zijn minst krijg je iets minder mee van wat er nu weer gaat gebeuren. Wat de klant met jou doet, is kinderspel, vergeleken met wat de grote baas met jou doet als je niet meewerkt.
Mijn afboy sloeg mij nooit. Het was altijd iemand anders die hij had aangewezen. Maar wij noemden hem Beert, omdat hij ook echt groot en sterk was. Dus als hij kwam, wist je al, één van de meiden die gaat wat meemaken nu. Een ander was dat je dan in een kast werd opgesloten als straf, als je niet hebt geluisterd of niet hebt gepresenteerd. Een ander was dat ze je vastbonden aan de kachel, zonder kleren of met kleren, maar dan dat ze het gingen scheuren, dat je bijna half naakt was, laat maar zeggen. Dat waren de straffen wat ik heb gehad. Ik krijg een ring om. Het was echt een hele grote, dikke, lelijke ring. En de ring die was symbool dat ik bij hem hoorde. Dat wist ik toen nog niet, dat wist ik later, omdat ik toen een keer wel probeerde om te ontsnappen.
De ring van Mohini was om haar vinger vastgelezerd en kon er alleen met een tang afgehaald worden. Naast ringen wordt er ook gebruik gemaakt van andere sieraden en tatoeages om te laten zien wie van welke pooi er is. Buitenstaanders zien mooie cadeaus. Maar binnen het criminele netwerk weet iedereen wat het echt betekent.
Toen ik probeerde te ontsnappen zijn ze ook naar hem toe gegaan van, zij hoort bij jou, ze heeft dit en dit gedaan. En ik zat toevallig in dat huis, ja. Dus toen heb ik natuurlijk mijn klappen daarvan gehad. Ik weet nog dat ik een keer op de grond helemaal knock-out lag. En dat ik toch de lamp probeerde te pakken om te slaan, zodat ik weg kon gaan. Maar ja, voor dan ben je helemaal zwak door al de drugs wat je toegediend krijgt. Dus dan, wat wil je doen? En ik weet niet wat voor drugs ze hebben gespoten of hebben gegeven of hem hebben laten innemen. Ik kon niet toegeven. Dus elke keer, zij moesten mij echt, om hun doel te halen, dat ze me altijd onder druk zetten op het moment dat ik moest gaan werken. Dus dan kan de klanten ook doen wat ze willen met jou.
Volgens de dadermonitor telde het aantal slachtoffers meer dan 2900 mensen in de periode tussen 2017 en 2021. Van de uitbuiters is 87% man en 13% vrouw. Een groot deel van die vrouwen doet het alleen om zichzelf te beschermen. Als zij iemand anders leveren, gebeurt er niks met hen.
Op een gegeven moment kwam ik ook op een punt dat ik echt weg wou. Toen zei ik van ja, als je een ander meisje voor mij vindt, dan mag jij weg. Dus dan krijg je ook opleiding. En dan leer je dus hoe jij slachtoffer bent geworden eigenlijk. Naar hoe zij hebben gekeken en waarom jij slachtoffer bent geworden. En dat was het moment dat ik een meisje wou benaderen. Maar dat meisje kende ik. Gaandeweg dacht ik, ja, dit kan ik jou niet aandoen.
Mohini vertelt het meisje dat het foute boel is. maar doet naar haar pooier alsof ze iemand geregeld heeft om haar plaats in te nemen. Ze wordt rijkelijk beloond met eten en drinken, maar ze heeft geen idee dat een loopjongen haar heeft gezien met het meisje en weet dat het helemaal niet waar is.
Ja, mijn loverboy dacht ik had mijn werk gedaan, dus toen kon ik eten, drinken, wat ik wou. En dus tijdens dat moment, toen kwam die jongen binnen en had mij dus herkend omdat ik dus die ring om had.
Diezelfde dag krijgt Mohini drugs toegediend om te kijken of ze verslaafd is.
Want als je verslaafd bent, ga je vragen. In mijn geval begon mijn arm, ja, ik begon helemaal te trillen. Dus ik raakte al verslaafd. Dat betekent dat ik ook op momenten dat ik niet aan het werk was, ook ging blowen. Wat hij mij precies heeft gegeven toen ik aan het werk was, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik toen ik naar de crisisopvang ging, dat ik toen wel moest afkicken. En dat ik daar echt aanvallen kreeg, dat ik echt aan het trillen was en dat soort dingen. Maar ze konden mij dus ook niet zeggen waarvan ik moest afkicken, omdat zij dus ook niet wisten wat ik had gebruikt.
Mohini weet haarzelf uit het netwerk te redden en komt bij de crisisopvang terecht. Ze woont een tijdje in de gesloten jeugdzorg.
Omdat ze mijn veiligheid wilden waarborgen. Voor mij voelde het alsof ik werd gestraft ook. Kijk, in gesloten heb ik echt een gevoel gehad van ja, ik ben de crimineel. Misschien is het beter dat ik dan wel in een doodskist ga liggen. Heel mijn leven stond stil, dus ik kon ook niet meer naar school en dat soort dingen. Dus ik moest weer vanaf het begin gaan starten. Ik had toen zoveel woede ook in mij. Er zijn slachtoffers die echt de hele dagen huilen. Ik kon dat niet. Dus al mijn verdriet, alles ging om naar de boosheid.
Een derde van de slachtoffers heeft na de uitbuiting nog contact met de mensenhandelaar.
Mijn naam is Emma Simons en ik werk als onderzoeker bij het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. En wij doen onderzoek en projecten gericht op seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting in Nederland. Wat betekent dat zo'n mensenhandelaar ook na de uitbuitingsperiode nog van invloed kan zijn op het slachtoffer. En dat kan natuurlijk een nadeel zijn als het gaat om de aangiftebereidheid van slachtoffers. Want als ze nog contact hebben met een dader, dan kan het slachtoffer zo beïnvloed worden dat ze bijvoorbeeld niet naar de politie stapt.
Mohini stapte wel naar de politie, al zorgde dat niet direct voor een veroordeling.
Mijn aangifte is geseponeerd. Maar ze hebben mijn stukje wel meegenomen in de volgende aangifte die er was. Ja, om hem dus langer vast te houden. Dus ik zeg altijd, 5 jaar van mijn leven heeft hij 1 jaar gehad.
Maar het kan ook zo zijn dat een slachtoffer een soort van overgehaald wordt om weer terug bij de dader te komen. En dan is de kans aanwezig dat het slachtoffer opnieuw weer de prostitutie in belandt.
Ik heb me niet altijd kunnen beschermen tegen hun pogingen. Helaas. Ik kreeg van de wijkagent een alarm. Echt een rot ding was dat. Maar als je die touw eraf trekt, dan maakt het heel veel kabaal. Dus als je een wijk hebt, de hele blok hoort die sirene. Daarnaast heb ik dan afspraken gemaakt met de groep. Als ik weg was, waar ik was, hoe laat ik terugkwam. Als ik binnen die tijd in binnen was, dat ze dan de politie zouden bellen en dat soort dingen. Ik denk dat ik gewoon het vertik om in angst te leven.
In de volgende aflevering hoor je verschillende experts over de eigenschappen van een dader. Ook maak je kennis met Bas. Bas ronselde mensen voor seksuele uitbuiting.
Kijk, er zijn bepaalde jongens, meisjes die mij dan weer vertrouwen, die ik dan meeneem. En ik breng hun daar, ik ga weg. Ja, dan krijg je ervoor betaald en je weet eigenlijk wel wat er met die mensen gebeurt.
Onveilig. Mishandeld. Trauma.
Kwetsbaar.
Ongelukkig.
Laag zelfbeeld.
Misbruikt.
Je luisterde naar aflevering 1 van de podcast Na de Daad. Na de Daad is een podcastproductie die tot stand is gekomen door studenten van Fontys Journalistiek in samenwerking met Stevig. Hoofdredactie bestond uit Senna Wijnhoven. Eindredactie werd gedaan door Wouter Minderman. Teksten werden geschreven door Celine Teusink. Presentatie werd voorzien door Floor van der Heijden en Kailen Kligge. Vormgeving viel onder de verantwoording van Jasper Droge en Fleur Weterings. Onderzoeksredactie bestond uit Vera Teunissen, Julia Kanters, Berke Hogeveen en Annabel Lamp. De muziek werd onder andere verzorgd door de producer Stress. Dank aan iedereen die ons te woord wilde staan. Een speciale dank aan Marieke Boerenfijn die ons van advies voorzag.